Goedemorgen allemaal. Ik wil een gedeelte lezen uit de eerste brief van Johannes. In Johannes 5 vanaf vers 13. Dus het slot van de brief. In Johannes 5 vanaf vers 13. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. U die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben. Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood. We weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Gaat er iets... Graag, ja. Dat scheelt. Ja. Heel goed. Dank je. Nou, dit is een stukje waarin heel wat onderwerpen langskomen. Het gaat bijvoorbeeld over gebedsverhoring. Ja, als Johannes zegt... omdat we weten dat God naar ons luistert, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. Het gaat over zonde, zonde tot de dood. Je moet bidden voor elkaar, maar als in het geval van zonde tot de dood hoeft dat niet. Het gaat over wie uit God geboren is, zondigt niet. Dat zijn allemaal grote onderwerpen. Daar zou je het ook allemaal apart nog over kunnen hebben, maar dat laat ik vanmorgen allemaal liggen. Het gaat mij vooral om het laatste zinnetje van dit hoofdstuk, van deze brief. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Dat is een zinnetje dat mij altijd getriggerd heeft. Dat is toch een raar zinnetje om je brief mee af te sluiten. Het hangt er voor mijn gevoel een beetje achteraan. Als hij dat weggelaten had, Johannes, was het toch een veel mooier slot geweest. Wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven. Punt. Prachtig slot. Of, zoals Paulus het vaak doet, genade... en vrede voor u van God de Vader en van Jezus Christus. Punt. Maar nee, Johannes wil nog op het laatste moment iets kwijt. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. En dan denk je, wat voor nieuws is dat? Dat staat al de hele Bijbel door. Maar Johannes wil dit op het laatste moment nog kwijt. Als hij dit schrijft, Is hij al echt oud? Hij moet al in de 90 zijn geweest. Het is een man die veel heeft meegemaakt. We weten dat hij verbannen werd naar het eiland Patmos, waar hij het boek Openbaring schreef, van al die visioenen die hij kreeg. Er is een verhaal dat hij daarvoor al een keer om zijn geloof in Jezus in een pot met kokende olie gegooid is. Maar dat er niets gebeurde, hij kwam er weer heel huids uit. Als je zo oud bent en zoveel hebt meegemaakt, dan mag je dat wel zeggen. Kinderen. En de lezers van zijn brief zijn waarschijnlijk ook zijn geestelijke kinderen, door hem op het spoor van Jezus gekomen. En het geeft ook aan welke band hij met ze heeft. Ze liggen hem na aan het hart. En waarschijnlijk besluit hij juist daarom ook met dat zinnetje: wees op je hoede voor de afgoden. Hij geeft om deze mens. Bij afgoden denk ik dan aan die beelden die mensen vroeger maakten om hun goden zichtbaar te maken. Dat zie je tegenwoordig ook wel weer. Hè. Op alle mogelijke plekken kom je Boeddha-beeldjes tegen. Maar afgoden zijn van alle tijden. Iemand zei een keer: als je niet meer gelooft in God, geloof je niet in niets. Dan geloof je in alles, behalve God. En je komt het in deze tijd allemaal tegen. Reiki en Wicca en reïncarnatie en de wereld aan ideeën en afgoden. En het hoeft nog niet eens bovennatuurlijk te zijn. Je loopt overal achteraan wat je om je heen ziet. Kijk uit voor de afgoden. Ze heten geen Baal of Astarte meer. En misschien ook niet de goden van andere religies, dat kan natuurlijk. Mensen die flirten met het boeddhisme of zich bekeren tot de islam. Maar dat is niet het enige. Het zijn vooral de afgoden die ik zelf maak. Iemand zei het eeuwen terug al: het menselijk hart is een fabriek van afgoden. We blijven ze eindeloos maken. Alles wat moet zorgen voor wat ik nodig heb, wat mijn leven zin moet geven en mijn verlangens moet laten uitkomen. Jezus noemt er natuurlijk in het Nieuwe Testament een bekend voorbeeld: geld. Nou, dat is in onze tijd ook overal aanwezig, denk ik. Hoe kun je zo snel mogelijk miljonair worden? Maar er zijn er veel meer. Als ik een paar voorbeelden mag noemen. De wetenschap, die veel meer autoriteit heeft dan God. Of dan de Bijbel. Liefde. Hoeveel mannen en vrouwen gaan toch overstag als het om een relatie gaat. Mijn baan, want daarmee beteken ik iets. Mijn mobiel, want als ik niet op elk moment in alles bijblijf. Gezondheid, uiterlijk, geluk, mijn kinderen. En dat zijn allemaal goede dingen. Wetenschap, gezondheid, kinderen, geluk, allemaal prachtige geschenken van God, belangrijk, maar ik kan ze te belangrijk maken. Ik kan me er afhankelijk van maken en dan worden het afgoden. En dan ga ik er dingen van verwachten die alleen God kan geven. Dat is een afgod. Iets waarvan ik verwacht wat alleen God mij kan geven. Geld. Daar verwacht ik zekerheid van en controle en misschien macht. Een relatie, daar verwacht ik geborgenheid van. Gezondheid, dat geeft mij een veilig gevoel. Seks geeft mij dat intense geluksgevoel waar iedereen het over heeft. En dan gaat het belangrijker worden dan God. Iemand zei, een afgod is het eerste waar je aan denkt als je 's morgens wakker wordt. En het laatste waarmee je bezig bent voordat je in slaap valt. En het is niet dat je God niet meer hebt. Dat is het bij afgoden meestal niet, dat je God helemaal uit je leven zet of zo. Nee, je hebt God ook nog, je gelooft in Jezus. Maar iets anders kruipt erbij in, komt in het middelpunt, wordt steeds belangrijker, wordt steeds meer je eigenlijke focus. Het is niet voor niks dat Johannes schrijft, wees op je hoede, want het gaat zo ongemerkt. Een afgod is iets wat al een hele tijd in je leven aanwezig kan zijn, zonder dat je dat direct kunt zien. Je blijft nog gewoon je dingen doen, je gaat naar de kerk, je gelooft, maar je hart gaat ergens anders naartoe. En dat gaat er steeds meer uitkomen. Je pleegt geen overspel of diefstal of moord, maar het gaat je steeds meer beïnvloeden en je leven sturen. Het gaat steeds meer bepalen waar je je tijd en aandacht aan geeft. Het verandert je houding naar de mensen om je heen, je naasten. Het neemt je liefde weg en het zet je op een weg, de weg naar de dood. Want wat je met afgoden hebt, ze vragen allemaal hun offers. Nou, dat zie je de hele Bijbel door, dat is ook met de afgoden van nu. Voor je geld en je carrière offer je je huwelijk en je gezin. Voor je gezondheid en je uiterlijk offer je je rust. Voor je geluk offer je je trouw aan God. Zou dat ook niet spelen met het hele asielbeleid bijvoorbeeld? Voor onze veiligheid offeren we onze gastvrijheid. Met afgoden draait het uiteindelijk altijd weer om mijzelf. Mijn grootste afgod ben ik zelf, mijn leven. Als mijn leven maar goed loopt, als ik maar gezien en gewaardeerd word, als ik maar gelukkig ben. Zou dat niet komen omdat we zo onzeker zijn geworden? We zijn hier in het Westen ons fundament, ons houvast kwijt. Geen God meer die ons kent en ons leven geborgen houdt in zijn liefde. We drijven maar ergens door het heelal en we weten niet wat ons wacht. Wat houd je dan anders over dan jezelf? Er was een keer een onderzoek hier in Nederland. Aan mensen op straat werd gevraagd, waar gelooft u nou eigenlijk in? Wat denk je welk antwoord het meest gegeven werd? Ik geloof in mezelf. 80% van de mensen zei, ik geloof in mezelf. Kijk eens op internet bij geloven in jezelf, wat je dan allemaal tegenkomt. En daarom proberen we ons leven te vullen met onze eigen zekerheden, onze eigen veiligheid en ons eigen geluk. En daar zijn onze afgoden. Ik kwam laatst een verhaal tegen over burn-out. Het komt veel voor onder jongeren tussen de 20 en 30. Ze zijn opgegroeid in de tijd dat alles kon. De economie was booming. De digitale ontwikkeling was in volle gang. Groeikansen waren onbeperkt. The sky is the limit. Maar dan moet je natuurlijk ook wel mee. Zorgen dat je bijblijft, altijd aanstaan, dan kun je ook niet achterblijven. Leef je droom. En via social media vergelijk je jezelf voortdurend met je leeftijdgenoot, maar dan wel met het beeld dat zij daar neerzetten. En dat is op social media altijd een opgepoetst beeld. En zo leg je jezelf torenhoge verwachtingen op. Op je 30ste moet je toch al ongeveer binnen zijn, moet je het gemaakt hebben en er stralend uitzien. Lukt het je, dan heb je het goed gedaan. Lukt het je niet, dan is dat je eigen falen. En zo kom je terecht bij de FOMO, hè, bekend begrip, fear of missing out, de angst dat je iets mist. Want je moet alles meemaken en overal bij zijn en alles ervaren, want stel dat anderen iets hebben wat jij mist. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jongeren, daar zijn we allemaal gevoelig voor. Ik heb dat zelf met reizen, als ik hoor of lees waar andere mensen al niet geweest zijn in de wereld, dan heb ik ook iets van, oh, maar dat zou ik ook moeten zien. En voor ik het weet ben ik jaloers, niet tevreden met mijn eigen leven, want ik heb niet wat anderen wel hebben. Daar moest ik aan denken bij dit zinnetje van Johannes. Wees op je hoede voor de afgoden. C.S. Lewis schrijft daarover. En ik geef even een stukje weer in mijn eigen woorden. De meeste mensen zouden, als ze in hun eigen hart kijken, heel goed weten dat ze aldoor verlangen en heftig verlangen naar iets wat je in deze wereld niet krijgt. Het wordt je door allerlei dingen in deze wereld aangeboden, maar ze maken nooit hun belofte helemaal waar. De verlangens die bij je opkomen als je verliefd bent, of nadenkt over een verre reis, of bezig bent met je financiële mogelijkheden, het zijn allemaal verlangens die geen enkele relatie, geen fortuin of geen wereldreis ooit werkelijk kan vervullen. De vrouw die je tegenkomt is misschien fantastisch. En de financiële vooruitzichten van je investeringen enorm. En de hotels op je reis super en de uitzichten grandioos. Maar er blijft iets dat je niet grijpen kunt. In deze wereld is er niets wat je echte verlangens vervult. Het lijkt soms veelbelovend, maar het is nooit wat je echt nodig hebt. En daarom kijk ik even terug naar het vers hiervoor in 1 Johannes. Wij zijn in de waarachtige omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God. Hij is het eeuwige leven. Wij zijn in de waarachtige. Hier is iemand die echt is. Betrouwbaar, reëler en betrouwbaarder dan de wereld waar we in leven. Wat worden we voor de gek gehouden, alsof alles bereikbaar zou zijn. Leef je droom, en soms ook met een christelijk sausje. God zal je dromen waarmaken, hij zal vervullen de wensen van je hart. Ook in het geloof kunnen we grote ideeën hebben en geweldige dromen, maar ze gaan de plek van God innemen. Bepaalde gaven die ik heb en wat ik daarmee zou kunnen. Bepaalde geestelijke ervaringen die ik heb gehad. Of mijn geestelijke vorderingen, hoe ver ik daarin ben. Wat ik voor anderen beteken, levens die door mijn gebeden veranderd zijn. Mijn overtuiging, waar ik eigenlijk meer op vertrouw dan op God en zijn genade. Of mijn levenshouding, ja, ik word door genade gered, maar door hoe ik leef sta ik toch wel iets boven anderen. En van de cadeaus die God ons geeft, maken we zomaar onze afgoden. Nee, zegt Johannes, we zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn, het enige houvast. Anders zal ik nooit de rust vinden die God mij wil geven, in Jezus Christus zijn. Afgoden zullen je altijd blijven opjagen. Geloof in Jezus is precies andersom. Leven vanuit geliefd zijn. Dat hoef je niet te veroveren. Daar mag je elke dag van uitgaan. Je eigen maken, erop vertrouwen. Want het geldt ook van geestelijke ervaringen, hoe geweldig ze ook geweest zijn. Ze gaan voorbij en dan heb je weer een nieuwe nodig. Je gaat weer voor een nieuwe kick. Vul je leven met wat echt blijft, de waarachtige. Niet wat ik van het leven wil, en als ik geloof dus eigenlijk van God wil, maar op weg mogen zijn met de enige die houdt. De rest gaat allemaal een keer onderuit. Want je wilt als mens toch weten wat houdt. Waar je nou echt op aan kunt. Geen mooie woorden of mooie beloftes, maar uiteindelijk kom je bedrogen uit. Nou zegt Johannes, als je in Jezus gelooft, dan ben je daar. We zijn in de waarachtige. De enige die nog nooit gefaald heeft. We begrijpen hem lang niet altijd. Maar hij heeft nog altijd waargemaakt wat hij heeft gezegd. De waarachtige, die ook ons leven waarachtig wil maken, alle uiterlijke schijn weg en echt leven met hem en met elkaar. Want ik kan zelfs van God een afgod maken. God die er altijd voor me is en mij altijd wil zegenen en wil dat ik gelukkig ben. Een feel-good God. Dan heb ik van God zelf een afgod gemaakt. Hij moet zorgen voor wat ik van het leven verwacht. En als dat niet uitkomt, wat heb ik dan aan hem? Het kan gezondheid zijn, het kan rijkdom zijn, een relatie die me gelukkig maakt of bepaalde geestelijke ervaringen. Het maakt niet uit als het mij maar voldoening geeft. Waardoor ik het gevoel heb dat ik meetel en erbij hoor en dat mijn leven ertoe doet. Iemand zei een keer, mijn visie is kleiner geworden. Ik had een grote visie, geweldige ideeën, maar het draaide om mij. Mijn eigen verwachtingen en niet om God. En dan ben ik niet maar ongehoorzaam aan God, dan heb ik mijn hart weggegeven aan iets anders dan aan hem. En dan moet ik terug naar de waarachtige. Naar Jezus, wat hij gedaan heeft, wat ik in hem heb. Wat al lang mijn bezit is in hem, dat houdt langer dan alles wat in deze wereld te krijgen is. De rust die we al gekregen hebben, waarom zou ik die opgeven voor de afgoden die me altijd blijven opjagen? Die nooit tevreden zijn. Je kunt als God zijn. Daar begon het mee bij Adam en Eva. Je zult als God zijn. De keuze is, wil ik zijn als God of wil ik zijn in God? Staan mijn verlangens en verwachtingen bovenaan of leef ik in God? Wij zijn in de waarachtige, persoonlijk verbonden met de meest betrouwbare die er is. Kun je je meer voorstellen dan in God zijn? Kun je hoger komen? Kun je veiliger zijn? Kun je meer bereiken dan in God? Met afgoden leef je altijd onder je niveau. Want je blijft steken, ik blijf steken op het niveau van mijn eigen wens. Het blijft om mij draaien. En God wil mij veel meer bieden, veel verder brengen dan mijn eigen verlangens. Gods droom voor ons is veel groter dan al onze dromen bij elkaar. Het eeuwige leven. En je hoort er al bij. De rest is bullshit. De reclame om je heen en je eigen dromen. Wat is het waard vergeleken bij de waarachtige? Je bent in hem omdat je in Jezus bent. Als je aan je kinderen denkt, wat wil je ze meegeven? Dat ze aan onze verwachtingen moeten beantwoorden? Of dat ze mogen leven van de genade van God over al ons falen? Over al onze egoïstische wensen? De ware God, hij alleen is echt. De rest is een schaduw. En hij geeft het eeuwige leven. Het wordt je gratis in handen gegeven, omdat we in Jezus Christus zijn. Omdat hij zich gegeven heeft, geeft God je het meest echte, betrouwbare, duurzame wat er is. Leven dat je zelf nooit kunt bereiken, maar uit zijn handen mag ontvangen en nooit meer zult verliezen, omdat Jezus zich daarvoor gaf. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Zijn er afgoden in mijn leven? Dat zou je kunnen nagaan aan de hand van een paar vragen. In de eerste plaats, waar droom ik over als ik alleen ben? Als ik even niet druk ben, ik heb even niks te doen, waar gaan mijn gedachten dan het eerst naartoe? Of waar steek ik mijn geld in? Wat vind ik het belangrijkste in mijn uitgaven? Jezus zegt, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Waar ik mijn geld in steek, dat gaat steeds belangrijker voor me worden. En als ik geloof en ik bid, hoe reageer ik als ik niet krijg waar ik om bid? Dat kan moeilijk zijn, maar klem ik me dan nog meer aan God vast? Dat waar ik om vroeg niet het belangrijkste is, maar dat ik God zelf nog harder nodig heb? Of word ik boos of onverschillig en haak ik af? Maar welke afgod heb ik dan gediend? Was mijn verlangen belangrijker dan God zelf? Draaide het toch om mij en eigenlijk helemaal niet om hem? De waarachtige waakt over je leven. Kijk dus uit voor de afgoden. Laat God God blijven. Laat hij de weg wijzen voor mij en niet ik voor hem. Want wij zijn in hem, in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. En ik denk, wat hebben we elkaar hierin steeds weer nodig? Johannes zegt dit niet in een persoonlijk gesprekje, maar in een openlijke brief. Hier hebben we allemaal mee te maken. Laten we elkaar steeds weer terugbrengen bij de waarachtige, de enige echte God. Niet mijn route naar geluk en rijkdom of bepaalde ervaringen, maar samen op weg met God. Afgoden zetten alles wat voor God kostbaar is onder druk. Huwelijk, gezin, gemeente. Maar in God zijn brengt je ook weer terug bij elkaar. Wees op je hoede voor de afgoden. God blijft ons waarschuwen. Misschien zou je kunnen zeggen, een beetje menselijk gedacht, Jezus kent geen FOMO, fear of missing out, want de hele wereld is van hem. Jezus kent, om zo te zeggen, FOMU, fear of missing us, straks in zijn koninkrijk. Aan hem zal het niet liggen. Hij is de waarachtige. Wat hij belooft is waar en zijn koninkrijk komt. Waarom zou je tevreden zijn met nep als je het echte leven al hebt?